Vooraf enkele mededelingen. De zondagsschool begint vanmiddag weer om 14:15. Morgenavond worden alle catechisanten verwacht. Aanstaande donderdag 12 januari zal er een zendingsavond worden gehouden. Namens de eilandenwerkgroep Bonissa-zending zal de familie van Heiningen uit Middelharnis een presentatie verzorgen. Zendingscommissie nodigt u allen hartelijk uit deze avond bij te wonen. De zendingsavond begint donderdag om 19:30. Volgende week hoopt u voor te gaan door meneer Peden Butter. Collecte vandaag de eerste voor de kerkelijke kassen. En volgende week 1 collecte voor de kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. De werken zijn er goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En zingen wij van Psalm 95 en daarvan het tweede vers. De Heere is groot en heerlijk God en koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Het tweede vers van Psalm 95.
Thank you.
Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het eerste vers van Psalm 139. Niets is o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in Matteüs 22, de versen 1 tot en met 14. En dat is tevens ook de tekst voor de prediking. Dus wij lezen eerst Gods heilige wet. En daarna zingen wij het eerste van 139 en vervolgens Matteüs 22, vers 1 tot 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen op de aarde onder de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, en nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Matteüs 22 vanaf vers 1 tot en met 14. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom deze gelijkenis, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. En wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zeg de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten en deden hun smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende, heeft hij doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen. En zovelen als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, bij de kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de schriftlezing en onze tekst. Dan willen wij bidden en in het bijzonder willen we dan eerst u nog bekendmaken, gemeente. Dat had ik in het begin van de dienst moeten doen. Dat gisteravond in het ziekenhuis de Dirksland is overleden onze broeder Frans Koten, op de leeftijd van 59 jaar. De gegevens voor de begrafenis zijn nog niet helemaal bekend, misschien vanmiddag. En we willen ook die familie opdragen in het gebed. Dan willen wij denken aan onze zieken. Dat is allereerst broeder C. Struik uit Dirksland, die opgenomen is in het ziekenhuis van Dirksland en die steeds weer dezelfde problemen heeft met zijn darmen, verklevingen. Dan broeder C. Alderliesten, die moet aanstaande dinsdag geopereerd worden in de Daniel den Hoek te Rotterdam. Geprobeerd zal worden een ernstig gezwel zoveel mogelijk weg te halen bij hem. Gezwel zit verkleefd aan zijn maag en aan zijn aalvleesklier. En zijn mild zal er helemaal uitgehaald moeten worden. En dan doen we dankzegging voor broeder A. Hollaar, die in het ziekenhuis heeft gelegen en een operatie moest ondergaan en vandaag weer in ons midden mag zijn. En dan Corné de Geus, die heeft ook een behandeling ondergaan en die mag ook in ons midden zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. En wij bidden u of gij ons ware godskennis wil schenken. Anders gaan we met u om alsof u een mens bent. En of wij u gunstig moeten stemmen met onze godsdienstige verrichtingen. En heren, dan hebben wij niet het rechte zicht op u. Dan zijn we net als de blinde heidenen, die ook vanuit een religieus besef trachten hun God gunstig te stemmen. Maar geef ons een diep besef dat gij God zijt. En dat wij u ten diepste niets kunnen geven. Want u hebt alles. En u bent de zelfgenoegzame. En heren, dat hebben we voor het eerst nodig, wanneer we nog blind zijn en u nog niet kennen. En zeker wanneer we bekommerd zijn over onze zielstoestand en proberen er alles aan te doen om u aan onze kant te krijgen. Maar ook bij vernieuwing, wanneer we dat leven kennen met u. Dat wij leren in ons leven dat gij zelf overal voor zorgt. En zeker als het gaat om het herstel tussen de verhouding tussen God en de zondaar. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen. Open onze blinde zielsogen dan voor dat algenoegzame offer van Christus. Voor dat noodzakelijke bruiloftskleed. Maak er plaats voor in ons leven. Want alleen in hem zal een zondaar u behagen. En ook dit gebed. En daarom verzoen ons toch. Ook door het bloed van Christus in dit gebed. En leid ons door uw lieve geest in ons denken en in ons spreken. Bewaar ons toch voor onszelf, voor ons goddeloze hart. En Heere, dan hebt u gesproken in het midden van de gemeente. Daar gisteravond, broeder Koten uit het leven is weggenomen. Na een verdrietig en een moeilijk leven. En dan denken we in het bijzonder ook aan de kinderen. Wat zal er veel loskomen, Heere, als ze straks hun vader ook naar het graf moeten brengen. Als de gedachten teruggaan naar hun moeder die ook reeds overleden is. En Heere, dan zijt ge toch een vader der wezen. En wij bidden u of gij dat aan hen wil schenken, die troost. Of gij toch in hun hart wilt wonen en werken. En die troost wil schenken. Dat ze toch in de dadelijkheid bepaald mogen worden bij datgene wat David zegt in Psalm 27. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen, opnemen. Opnemen in zijn huisgezin. O God, wat zou dat groot zijn. En Heere wil ze helpen om ook dit verlies en alles wat daarmee samenhangt te verwerken. En geef ook dat de gemeente op een gepaste wijze en met bewogenheid rond dit sterven als een mantel voor deze kinderen zal heen staan. Heere, gedenk alle rouwdragenden in ons midden. Wilt gij kracht geven om dat alles in uw hand te leggen, steeds weer opnieuw. Zo dragen we de zieken aan u op. We denken aan broeder Struik, die opgenomen is in het ziekenhuis. Wilt u met hem zijn, Heere? En geef toch dat ook de middelen gezegend mogen worden, zodat de klachten beperkt zullen zijn en dat er genezing mag komen. Maar dat hij bovenal door deze weg gedurig mag worstelen voor uw aangezicht met de vraag, wat hebt gij toch met deze gang te zeggen, Heere? Opdat hij er een les uit mag leren, steeds weer opnieuw ook. Om dicht bij u te leven en ver van de zonde af. We dragen broeder Alderliesten aan u op. Heere, gij weet dat hij voor een heuvel moeilijkheid staat. En wat is het groot dat hij het in uw handen mag geven. En geef dat hij daarin niet beschaamd mag worden, want dat hebt u beloofd. Allen die het van mij verwachten, die zullen niet beschaamd worden. En tegelijkertijd wacht hem een zeer ernstige operatie. En wilt u dan ook de handen van de chirurg leiden en zegenen, zodat het tot het gewenste resultaat mag komen. En gedenk ook allen die hem met liefde omringen. Wat zal het een spannende dag worden, dinsdag, heren. Een langdurige dag. Maar geef toch dat ze het mogen ervaren, mijn tijden, onze tijden zijn in uw hand. Geef ze draagkracht, heren, en help ze. Zo mogen we uw naam, ootmoeder, dank zeggen dat broeder Hollaar ook vandaag weer in ons midden is. Heren, geef toch dat het in zijn hart mag leven, dat gij langmoedig zijt over hem. En dat hij er klein onder mag worden. Het is immers een weldaad wanneer we na lange tijd weer in Gods huis mogen zijn. Dat geldt ook voor Corné, die ook geopereerd is. Heren, u weet ook welk een lange weg u al met hem gegaan bent. En geef dat hij steeds meer en meer van u afhankelijk mag worden. En dat hij op u mag zien. En geef, heren, dat ook de operatie tot het gewenste resultaat mag komen. Zodat hij toch weer wat moed krijgt voor de toekomst. Samen met zijn vrouw. Ja, we bidden u of gij ook deze weg wilt heiligen aan zijn hart. Wilt u in ons midden zijn, heren. Leg beslag met uw woord. Ondersteun uw knecht. Wilt u hem de opening geven van uw woord en de vrijmoedigheid van uw heilige geest. En geef dat wij deze morgen een persoonlijke zegen mogen wegdragen. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 102, vers 15 en 16. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. 15 en 16 van Psalm 102. Thank you. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gerecht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed het offer der gerechtigheden. En het zuivere reukwerk der gebeden betrouwt op hem, want hij is goed. Daar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doch gij, o Heere, na het angstig klagen ons het lieflijk licht uws aanschijns dagen. En wil uw rijke gunst ons bieden. Het is het derde vers van Psalm 4. Gemeente, de gelijkenis die deze morgen onze aandacht vraagt, is uitgesproken in de laatste week van de omwandeling van de Heere Jezus op aarde. En in deze gelijkenis stelt hij allereerst de zonde van de overpriesters en de ouderlingen aan de kaak. Maar hij geeft gelijk ook in deze gelijkenis een vrij brede uitleg van het koninkrijk der hemelen, namelijk wat haar verleden, heden en toekomst betreft. En we schrijven boven deze gelijkenis de gelijkenis van de bruiloft van de koningszoon. Drie gedachten. We staan stil bij een welmenende uitnodiging. Ten tweede een verschillende reactie. En ten derde een aangrijpend onderscheid. Dus de gelijkenis van de bruiloft van de koningszoon. Een welmenende genodiging, een verschillende reactie en een aangrijpend onderscheid. En we willen eerst met elkaar luisteren naar de gelijkenis zelf, het beeld en daarna haar betekenis. En dan verwerken we dus deze drie gedachten erin. Ik kom dus niet meer terug op die drie gedachten, maar die verwerk ik in het geheel. Dus eerst willen we luisteren naar het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt. Want waar gaat het hier eigenlijk over? Koninkrijk der hemelen, zo begint vers 2, is gelijk aan een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Naar alle waarschijnlijkheid zou die zoon de troonopvolger worden van deze koning. En hij had een hele grote bruiloft in zijn gedachten klaargemaakt. En nu breekt de tijd aan dat het daadwerkelijk zover is. En hij heeft een doel met deze bruiloft. Niet alleen om zijn toekomstige opvolger te presenteren aan het volk, maar ook om de gezindheid van het volk te peilen. Hoe staan ze nou eigenlijk tegenover mijn zoon? Vandaar ook dat hij reeds ver van tevoren de uitnodiging heeft verstuurd. En als het dan zover is, dan zendt hij zijn dienstknechten uit om de genodigden erop attent te maken dat het tijdstip is aangebroken, dat de bruiloft is begonnen. Want jongens en meisjes, je moet het zo zien, in het oude Oosten, dan werd iemand ver van tevoren uitgenodigd. En dan volgde daarop een tweede uitnodiging. En die tweede uitnodiging die vond plaats vlak voor de bruiloft. Eigenlijk al op het moment dat de bruiloft over een uurtje of een paar uur zou beginnen. Dus ze werden twee keer uitgenodigd. En het gaat hier om de tweede uitnodiging. En dan gaan die dienstknechten. En die dienstknechten die mogen er min of meer van uitgaan dat de gasten eigenlijk al een beetje klaar zitten. Dat ze hun feestkleding al aan hebben. En zie eens, daar komt zo'n dienstknecht bij een van de genodigden. Maar die man die zit helemaal niet klaar. En als die dienstknecht zegt van, u bent toch uitgenodigd en al de dingen staan klaar, wilt u komen? Dan reageert die man heel nors. En nadrukkelijk zegt hij, ik wil niet, ik kom niet. Zo staat het eigenlijk ook in het Grieks. Er staat eigenlijk een woord dat betekent dat ze op een hele onvriendelijke manier reageren. En dat geldt niet alleen voor die ene man, maar allemaal reageren ze zo. En als dan die dienstknechten teruggaan en ze doen verslag van hun bevindingen, ja, dan is die koning uiteraard teleurgesteld, maar hij denkt, ach, wellicht is er sprake van een misverstand. Misschien denken die mensen wel dat het niet de juiste datum is waarop mijn dienstknechten naar hen toegestuurd zijn. Misschien hadden ze het wel later gepland. En daarom stuurt hij ze nog een keer naar diezelfde genodigden toe. Om heel nadrukkelijk kenbaar te maken dat het echt vandaag gaat beginnen. En we moeten ervan uitgaan dat die dienstknechten met die eerste uitnodigingen bijna de hele morgen onderweg zijn geweest. En dat ze na het middagmaal terugkwamen bij die koning en verslag deden van hun bevindingen. En dan zegt die koning ook, ga nog een keer terug en zeg tegen ze dat ik het middagmaal al gehouden heb. En dat is niet de hoofdmaaltijd. Maar dat ik ook mijn ossen en de gemeste beesten geslacht heb en dat alle dingen gereed zijn. Want kinderen, in het oude oosten moesten ze de dag waarop het gegeten werden de ossen slachten. Ze konden het vlees niet lang bewaren vanwege de temperatuur, dan zou dat vlees bederven. En die koning die wilde met dit aangeven van, ik heb mijn ossen al geslacht, het vlees ligt al klaar, dus u kunt wel nagaan, er is geen sprake van een misverstand. Alle dingen zijn gereed, jullie moeten nu vandaag komen. En dan lezen we in de versen 5 en 6 de reacties, de tweede reactie van die dag. Maar zij zulks niet achtende zijn heengegaan, deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. Dus er zijn er die zeggen, nou nee hoor, ik heb het zo druk en ik moet nodig naar mijn akker. En nou moet u ophouden met aandringen, want ik kom toch niet. En een ander die zegt, nee hoor, ik heb mijn wagen al volgeladen, ik moet naar de markt toe. Ik moet straks mijn producten gaan verkopen, geen tijd. En in vers 6 lezen we van nog een andere reactie, namelijk dat als die dienstknechten komen, dan worden die mensen zo geïrriteerd, zo geprikkeld, dat ze grijpen de dienstknechten en ze trappen als het ware die dienstknechten de deur uit. Ze slaan zo'n dienstknecht in het gezicht. Er zijn er zelfs die zo ver gaan dat ze een dienstknecht doodslaan. En zo komen die andere dienstknechten die het overleefd hebben terug. En die doen verslag van datgene wat ze meegemaakt hebben. En dan wordt de koning die wordt zo kwaad, dat lezen we in vers 7. Dat hij geeft bevel aan zijn krijgsknechten, zijn soldaten, om naar die genodigden te gaan en deze genodigden te straffen en hun stad in brand te steken. En dat is in het Oude Oosten een hele gewone manier van optreden. Als een koning zo kwetsbaar, zo beledigd is, dat hij degene die hem dat aangedaan hebben op deze manier straft. En dan lezen we ook in vers 8. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genodigden waren het niet waardig. Ze hebben het zichzelf onwaardig gemaakt. En ja, wat nou dan? Ja. Daar zit die koning met die gedekte tafel en die grote zaal die ingericht is voor de bruiloft. Ja, en dan zegt die koning, ga erop uit. De uitgangen der wegen en zoveel en als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Daar gaan die dienstknechten. Want die koning die wil gasten hebben. En die koning die zegt, zoek ze maar op. In de achterbuurt. De zwervers. De armen. En dring erop aan. dat ze komen. Opdat ook de bruiloftzaal vol zal zijn. En ja, daar komen ze. We zien armen, maar ook anderen meegaan met de dienstknechten naar het koninklijk paleis. En langzamerhand stroomt de zaal vol. En als de zaal dan vol is en de bruiloft is begonnen, dan halverwege de bruiloft, dan komt de koning binnen. Want jongens en meisjes, jullie moeten weten dat een koning meestal niet bij zijn gasten ging zitten, maar hij ging meestal in een aparte ruimte zitten om daar te eten met een select gezelschap. En zo komt die koning de zaal binnen. De koning is verheugd, hij hoort het gepraat en de vrolijkheid van de gasten. En hij overziet zo de hele zaal. Hij is tevreden, hij is echt verheugd. En dan opeens betrekt ze zich. Hij kijkt de man recht aan. En hij zegt: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende. En de man zegt niks. Hij verstomt, staat er. Dat wil zeggen, ja, hij kan eigenlijk niks zeggen. Hoezo niet? Nou, dat was hem aangeboden. Want u moet weten, gemeente, jongens en meisjes, dat de kleding in het Oude Oosten hoog stond aangeschreven. En dat bij bepaalde gebruiken ook een bepaalde soort kleding past. Bij rouw paste gescheurde kleren. Bij een feest paste witte kleding. En wanneer je tegen die gewoonte inging, dan werd je dat zwaar aangerekend. En bij grote feesten zorgde de gastheer er meestal voor dat het ook allemaal gelijke kleding zou zijn. Je kunt je voorstellen, als die koning dan binnenkomt en hij overziet die hele zaal en hij ziet allemaal, laten we daar nou eens van uitgaan, witte kleding. En dan ziet hij die hele zaal vol met gasten allemaal dezelfde kleren aan. En dat opeens de koning iemand ziet zitten met een ander kleed. Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Want dat was hem aangeboden. Toen hij het koninklijk paleis binnentrad, samen met de dienstknecht die hem geroepen had. Toen kwam hij daar in een hal. En toen zei die dienstknecht: meneer, wilt u zich uitkleden? Hoezo? Nou, er hangen hier bruiloftsklederen. En iedereen wordt verwacht om binnen te gaan met een bruiloftskleed. Nou, zegt hij, dat hoeft niet hoor. Nee, ik ben toch netjes. Meneer, ik dring er ernstig op aan om het toch te doen. Nou nee hoor, dat hoeft niet. Ik ga zo naar binnen, want het lijkt wel een beetje op de bruiloftskleding die daar hangt. Dus, nou ja goed, zegt die dienstknecht. Luister goed, ik heb u gewaarschuwd. Want dat loopt niet goed aan voor. En daar zit hij, met zijn eigen pak. En de koning, hij is diep beledigd. En hij zegt tegen zijn dienstknechten: pak die man. Bind zijn voeten en zijn handen vast. Zijn handen dat hij zich niet kan weren. En zijn voeten dat hij er niet vandoor kan gaan. En werpt hem uit in de buitenste duisternis. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden. En dan grijpen ze die man. En ze werpen hem buiten het paleis. In de buitenste duisternis. En daar ligt hij. Hij kan geen kant op. Hij kan niet vluchten. Hij kan zich niet losmaken. En de bruiloft gaat door. Wat betekent die gelijkenis? Het koninkrijk der hemelen, gemeente, jongelui, zoals dat hier aangeduid wordt door de Heere Jezus, dat is het rijk van Gods genade. Dat rijk dat geopenbaard is in de zending van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En in het bijzonder geopenbaard is in de gang van zijn vernedering, toen de Heere Jezus ging lijden en sterven. En in de gang van zijn verhoging, toen de Heere Jezus opstond en ten hemel voer en zit aan 's vaders rechterhand. Dat koninkrijk der hemelen, dat openbaart zich in het bijzonder door de prediking van het heilig evangelie. Wanneer het hier dus gaat over die bruiloftzaal, dan moeten we niet in de eerste instantie denken aan de hemel. Aan de eeuwige heerlijkheid waar Gods kinderen zullen komen. Want dat kan natuurlijk niet dat iemand in de hemel komt en alsnog naar de hel gaat. Dat kan niet. Als iemand in de zaligheid is, dan is hij daar definitief. Dan is hij daar eeuwig. Het gaat dus in het bijzonder om de openbaring van het koninkrijk der hemelen aan deze zijde van het graf. Je zou kunnen zeggen, het gaat dus over de gemeente van Middelharnis. Dat is al een eerste gedachte die we vast moeten houden. Dan het tweede, dat is de bruiloftsmaal. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Nu, dat roept een beeld op. Namelijk het beeld van een huwelijk. Beeld van een bruidegom en een bruid. En dat is een heel bekend beeld, niet waar, in de Bijbel. Dat de Heer Jezus vergeleken wordt met de hemelse bruidegom. En dat de kerk des Heeren vergeleken wordt met een bruid. Een bruid die voor haar man versierd wordt. Een bruid die door Gods knechten wordt verworven, ingewonnen, om de bruid te worden van de Heere Jezus Christus als de hemelse bruidegom. We vinden dat erg veel in de Bijbel. Ik noem maar een paar Bijbelteksten. Hosea 2 vers 17, daar spreekt de Heere over: ik zal u ondertrouwen. En Psalm 45, het bruiloftslied, wat ook zeker gaat over de verhouding tussen Christus en zijn kerk. En de Heere Jezus, dat is de hemelse bruidegom. En die heeft zich in de gang van zijn vernedering verenigd met zijn diep gevallen bruidskerk. Hij is ingetreden in de verlorenheid van die bruidskerk. En in de gang van zijn verhoging heeft hij zijn bruidskerk in zijn middelaarshart meegenomen naar de hemel. En hij heeft door die gang van zijn vernedering alle heilsweldaden verworven. En dat is de maaltijd. Je zou het een evangeliemaaltijd kunnen noemen. Wat ligt daar op die tafel, jongens en meisjes? Daar ligt de wedergeboorte. Dat een mens van dood levend gemaakt moet worden. Daar ligt op die tafel de gebedsgenade. Daar ligt op die tafel de vergeving van zonden. Daar ligt op die tafel de heiligmaking. En uiteindelijk het eeuwige leven enzovoort. Dat is de maaltijd zelf. En nu gaan we naar de genodigden. Want ik denk dat we het nu al begrijpen. Het Koninkrijk der Hemelen, dat is dus de openbaring van het Rijk Gods in de prediking van het Heilig Evangelie. En dat alle dingen gereed zijn door Christus arbeid. En dan de nodiging, daar gaan de dienstknechten. Die eerste dienstknechten die erop uitgingen. Wie zijn dat? Dat zijn de profeten van het Oude Testament. Die hebben reeds de eerste uitnodiging gestuurd, eeuwen voordat het gerealiseerd zou worden. In het Oude Testament heeft de Heer eeuwen voordat Christus geboren zou worden gezegd hoe het allemaal zal gaan. Dat ga ik niet herhalen, dat weet u. En vlak voor het moment dat de Heer Jezus zich zou openbaren in zijn omwandeling op aarde, heeft de Heer nog een profeet gestuurd, vlak voor het moment. En wie was die profeet, kinderen? Dat was Johannes de Doper. En zij wilden niet, staat er. Wie zijn dat? Dat zijn de Joden. De eerste genodigden. En ze behandelden de profeten en Johannes de Doper onvriendelijk. Nee, ze hebben die profeten nog geen kwaad aangedaan, maar ze willen gewoonweg niet. En wat deed die koning ook alweer in onze gelijkenis? Die stuurde opnieuw weer dienstknechten erop uit en die dacht zal er sprake zijn van een misverstand. En die bewijst heel duidelijk van de dag is al aangebroken, het middagmaal is al bereid. Ik ga zo eten, jullie krijgen nog een gelegenheid om in de loop van de middag alsnog te komen. En wie zijn dat? Dat zijn de apostelen. De apostelen die moesten eerst naar de Joden toe gaan. Om hen eraan te herinneren. De dag der zaligheid is aangebroken. Maar hoe gingen ze ook alweer om met die dienstknechten? De een die ging naar zijn akker, de ander ging naar de markt. En er waren er die deden de dienstknechten geweld aan. En dat zien we ook bij de apostelen, jongens en meisjes. We weten dat apostelen ook op een gegeven moment bespot werden, veracht werden. Ze zijn vol zoete wijns. Er zijn er zelfs gevangen genomen, Petrus en Johannes. Er is er zelfs één onthoofd, Jacobus. En toen? Toen ging Gods toorn ontbranden, want God zelf is de koning. En de Heer Jezus zijn zoon. En wat deed die koning ook alweer? Oh ja, hij ging die genodigden straffen. Ja, hij ging zelfs zo ver dat hun stad in brand gestoken werd door zijn krijgsknechten. En dat is gebeurd in de geschiedenis met de Joden. Wij weten dat in het jaar 70 Jeruzalem verwoest is door Gods krijgsknechten. De Romeinen, zoals in het Oude Testament soms vijandige soldaten, dienstknechten van God genoemd worden. Zo stelt de Heere de Romeinen in dienst van het oordeel. En we moeten daar altijd natuurlijk heel voorzichtig in zijn om zoiets te zeggen. En altijd maar denken aan dat bekende gedicht van Jacobus Revius die zei: het zijn de Joden, niet ter Jezu, die u kruisten. Maar aan de andere kant moeten we wel de feiten onder ogen zien dat God inderdaad de stad Jeruzalem heeft laten verwoesten en in brand heeft laten steken. We hebben immers de Joden lief. En er liggen nog onvervulde beloften voor de Joden, maar het is wel gerealiseerd. En dan? Ja, zegt die koning, ga erop uit in de heggen en in de steggen, in de uitgangen der wegen, roep ze. En dat is de roeping der heidenen. En dan zien we dat Gods knechten daarna de grens mogen overschrijden. En dat zij gestuurd worden naar alle landen, jongens en meisjes. En dat de meest blinde heiden wordt geroepen. Goeden en kwaden staat er in onze gelijkenis. Dat wil niet zeggen dat er goede heidenen zijn en kwade heidenen. Want er is niemand goed, ook niet tot één toe. Maar daar wordt mee bedoeld, goeden, dat zijn de heidenen die nog in zekere zin een fatsoenlijk leven hebben. Mensen die zeggen, nou ja, ik doe toch niemand kwaad en ja, ik geef ook wel eens wat aan de armen en ja, ik leef mij niet uit in allerlei uitspattingen. Ik moord niet, ik drink niet en enzovoort, enzovoort. Goeden, ook wel mensen die enigszins onder beslag zijn gekomen van het woord goeden en kwaden. Dus moordenaars, hoeren, dronkaards, roep ze, nodig ze uit, dring erop aan dat ze welkom zijn. Ze hoeven niets mee te nemen. Meegaan met de dienstknechten. Breken met hun oude leven. En dan naar het koninklijk paleis komen. Daar ligt alles klaar voor de bruiloft. Gaat in tot de bruiloft. En jawel, kijk. Er komen er zelfs velen. En de bruiloftzaal, het koninkrijk der hemelen, de kerk des Heren groeit. Groeit tot aan de uiterste einden der aarde. Ja, en dan die ene man. Dat is eigenlijk wel de spits van de preek, nietwaar? Die ene man. Want als die koning dan de kerk overziet, de zaal, de gemeente van Middelharnis, dan is dat God. Dan is dat niet een ouderling of een dominee. Want die ziet dat niet hoor. Alleen God. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Koning komt binnen. En hij overziet de bruiloftzaal met de gasten. En dan ziet hij die ene man zitten. Wie is die ene man? Er zijn wel uitleggers die hebben gedacht dat de Heer Jezus hier Judas mee bedoelde. Judas Iscariot. Maar ja, zou hij het alleen zijn? Andere uitleggers die zeggen, de Heer Jezus die geeft hier een profetische blik op wat er in de toekomst zal gebeuren. En hij bedoelt hiermee de paus. De paus als de man zonder bruiloftskleed. Goed. Dat is ook zo. Maar zou het alleen de paus zijn? Het zal duidelijk zijn, gemeente, dat het hier niet om één bepaald persoon gaat. Maar dat het hier gaat om een bepaald soort mensen. Mensen die wel lid zijn van de kerk. En in de kerk zijn. Maar niet van de kerk. En daarom laten we eens heel goed luisteren naar die vraag die de Heere Jezus stelt. Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Dat staat er niet. Want dat kon hij wel vertellen. Geen bruiloftskleed aan hebbende. Daar gaat het om. O zeker, het is maar één man. Want die bruiloft moet niet een soort gericht gaan worden. De sfeer tijdens die bruiloft moet niet gaan veranderen in een soort gerichtsuitvoering. Zodat velen er alsnog uitgewerkt worden. Nee, want hij overziet de hele zaal en de koning ziet de meesten allemaal, ja. Hé, die ene. Bent u dat? Ben ik dat? En dan juist het feit dat hij verstomde, daarmee geeft de Heer Jezus aan dat die man eigenlijk heel eigenwijs is geweest. Vermetel. Dat hij het erop waagde. Om zo binnen te komen. Het gaat hier dus om de duidelijke ontmaskering van de hypocriet. Van de geestelijke toneelspeler. Van de naamchristen. En dat grijpt toch aan, gemeente? Want het gaat hier om het meest doorslaggevende in uw leven. Jonge mensen. Het gaat hier maar niet om het feit dat je dooplid bent van de gemeente, of belijdenis hebt gedaan, of avondmaal hebt gevierd, dat de ouderlingen een goed huisbezoek bij u kunnen afleggen en dat u Gods woord wel eens onderzoekt. Nee, het gaat hier om het meest doorslaggevende. Om al of niet buitengeworpen te worden. Of bekommert je je daar niet over? Buitengeworpen te worden. De plaats waar wening is en knersing der tanden. En dan met je handen en je voeten vastgebonden, zodat je niet meer terug kunt. Nooit meer terug kunt. Nooit, nooit, nooit meer. Niet alsnog te kunnen vragen om een bruiloftskleed. Daarom, wat is dan toch de meest cruciale vraag vanmorgen? Dominee, wat is dat bruiloftskleed? Nou, luister dan. Onze kanttekenaren, die geven daar een kostelijke uitleg over. Luister goed. Ten eerste, zeggen onze kanttekenaren. Dat bruiloftskleed, dat is Christus en zijn gerechtigheid. Oh, dat dacht ik al wel. Ja, maar verder lezen. Aangenomen door een waar geloof. Het welk, en dat is ten derde, door de werken der liefde krachtig is en betoond wordt. Dat is dat bruiloftskleed. Dus al die drie elementen bevatten dat bruiloftskleed. Kijk, en het zal duidelijk zijn dat deze man dat bruiloftskleed niet had toen hij geroepen werd. Toen hij die uitnodiging kreeg. Dat hebben wij van nature niet. En hij kon het wel krijgen. Kijk, als die koning gezegd zou hebben, vriend, hoe bent u hier binnengekomen? En nou geestelijk. Dan had hij best wel het een en ander kunnen vertellen. Dan had hij kunnen vertellen, ja, er kwam een dienstknecht, er kwam een dominee in mijn leven. Met een zeer ernstig en welmenend aanbod van genade voor arme, verloren, schuldige zondaren. En die drong erop aan dat ik bekeerd moest worden. En hij heeft er middelijkerwijs voor gezorgd dat mijn ogen geopend werden voor mijn zondig leven. O, ik had mij ver weg van de Heere gezondigd. En toen is er een breuk in mijn leven gekomen. En ik heb mijn oude leven vaarwel gezegd. En zo ben ik op het advies van die dienstknecht het goede spoor gaan bewandelen. Dat had hij best wel het een en ander kunnen vertellen. Als die koning had gevraagd, hoe bent u hier binnengekomen? Dan had hij kunnen zeggen, nou en toen kwam ik vervolgens in het voorportaal van het koninklijk paleis. Dat is de kerk des Heren. Toen heb ik mij gevoegd naar de gang van de kerk. Ik heb een gesprek gehad met de ouderlingen. En ik ging naar de belijdeniscategorisatie. En we hadden een goed gesprek en ze konden alles van me vragen. Wat ze maar wilden en ik deed het. Ik deed het. Als ze tegen mij zouden zeggen, je kunt toch als belijdeniscategorisant geen televisie hebben. Ik deed het. En je kunt toch als belijdeniscategorisant niet een bepaalde vorm van vrije tijdbesteding hebben. Nou, dat heb ik ook nagelaten. En je mag toch wel verwachten van een belijdeniscategorisant dat hij stijlvol in de kerk zit. En dat heb ik ook gedaan. En als het gaat om de viering van het avondmaal, dan ga je toch zomaar niet aan het avondmaal. En ik ging ook zomaar niet aan het avondmaal. En toen ik voor het eerst ging, toen was ik bewogen. Ik heb tranen geschreeuwd. En ik kon vertellen naar aanleiding van welk versje ik ging. Of naar aanleiding van welke tekst ik ging. En we hadden best wel een goed gesprek na de tijd. De ouderlingen zeiden wel dat ik voorzichtig moet zijn. En dat heb ik ter harte genomen. En ik heb me verdiept in Gods woord en in goede boeken te lezen. En zo ben ik binnengekomen. Zo ben ik zelfs binnengekomen in de kerkraadsbank. Zo ben ik uiteindelijk zelfs terechtgekomen op de preekstoel. Kan dat dan allemaal? Kan het dan zo ver gaan? Zo ver kan het gaan. Als de vraag gesteld wordt, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Dan kunnen hypocrieten best wel wat vertellen. Maar dat vraagt die koning niet. Hoe zijt gij hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Daar gaat het om. Christus en zijn gerechtigheid. Er staat niet de gerechtigheid van Christus. Dat staat er niet, hè. Christus en zijn gerechtigheid. Dat staat er. Het gaat om de persoon. Het gaat niet zozeer om de weldaad, maar om de persoon. De persoonskennis. Kijk, als ik verliefd word op een meisje, omdat dat meisje zo'n rijke vader heeft, en denk van, nou, dan zit ik er warmtjes bij. En nou ja, en ik heb een paar maanden verkering met dat meisje. En ach, dan gaat toch het bedrijf van haar vader failliet. Nou ja, en goed, dat meisje gaat het vertellen. En na een week, anderhalve week, zeg ik tegen dat meisje, nou ja, ja, ik denk toch maar niet dat ik verder met je ga. Want nee, ik hou niet echt van je. Waar was het die jongen dan om te doen? Kijk, en daarom onze kanttekenaren die plaatsen Christus en zijn gerechtigheid. Christus voorop, net als onze catechismus in zondag 7. Christus en al zijn weldaden. En dan zeggen onze kanttekenaren, door het geloof aangenomen, dat staat er niet. Een waar geloof. Niet een historisch geloof. Een verstandsgeloof. Zodat ik het ga beredeneren. En ook niet een tijdgeloof dat ik voor een ogenblik enthousiast ben. En aangegrepen ben in mijn gemoedsleven. En dan maar gauw, ja, dat doe wat er van mij gevraagd wordt. Of een wandergeloof, omdat ik zo uitgered ben in het ziekenhuis.
maar een waarzaligmakend geloof. Dat openbaar komt in de vrucht der liefde.
Het welk door de werken der liefde krachtig is en betoond wordt. Kijk, en dat is dat bruiloftskleed. Het gaat om de persoonskennis van de Heere Jezus Christus. Ja, zegt iemand, maar dominee, je moet bekeerd worden. Je moet toch bekeerd worden? Jazeker. Jazeker. Zorg een bekering te hebben. Zorg daarvoor. Maar maak er je grond niet van. Want dat doen wij. Dat doen wij. Wij maken van onze bekering ons grondje. Om straks niet buitengeworpen te worden. Gods volk leert in hun leven door hun bekering heen te zakken. Als grond voor de eeuwigheid. En ze komen in dat voorportaal van het koninklijk paleis. Want waar zat het nou op vast bij die man? Dat hij daar notabene zonder bruiloftskleed binnenkwam. Waar zat het nou op vast? Heel eenvoudig, gemeente, jongelui. Hij wilde niet uitgekleed worden. En daar zit het bij ons op vast. Meneer, wilt u zich uitkleden? Hoezo? Ja, kijk. Daar hangen de bruiloftskleren. Dat is de eis van de koning. Nee, u hoeft ze niet te betalen. U ontvangt ze. En ik doe ze u aan. Nou nee hoor, dat wil ik niet. Nee. Hij werd er geïrriteerd van. Kijk, dat is nou typisch het kenmerk van de naam Christen. Als je zijn bekering gaat afpakken. Die zijn een vijand van een afsnijdende prediking. Dan worden ze geërgerd. En dan zeggen ze, ja maar... En dan komen ze. Ja maar ik heb toch ook een breuk meegemaakt. En er is toch een verandering in mijn leven gekomen. En dat heb ik echt niet zomaar gedaan hoor. En de Heer heeft gesproken in mijn leven door middel van zijn dienstknecht. En ik heb zijn raadgevingen opgevolgd. En ja, toen het erop aankwam. Nou ja, die dominee, die dienstknecht van God die mijn ziel eerlijk ging onderzoeken. En toen... zei van, maar ken je Christus wel? Als persoon. Is hij als persoon in je leven geopenbaard? En heeft hij zich met u verenigd als persoon? Ja, dan zegt de lichte godsdienst, ja natuurlijk ken ik hem. Maar ze kunnen niet vertellen hoe ze dan aangekomen zijn. Dat ze uitgekleed werden. In het licht van het heilig recht van God. En de zware godsdienst die zegt. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Dat gaat zomaar niet. Maar ook dat willen ze niet kwijt. Een mens wil dat niet. Een mens die wil niet als een goddeloze openbaar komen. Als een vijand van vrije genade, dat wil hij niet.
En als er één volk is die daarachter komt, dan is dat Gods volk wel. Als God de Heilige Geest mij gaat ontdekken aan mijn diepe vijandschap. Om bekleed en bedekt te worden met Christus en zijn gerechtigheid. Dan geeft dat wel zo'n ontzaglijke smart in de ziel. Meestal gebeurt dat wat later op de weg. In het leven van Gods kind. Als de Heer hen dieper gaat ontdekken aan een goddeloos bestaan. Als de Heer hen gaat uitkleden. Als de Heer dat eerste leven gaat afpakken. Als de Heer mij plaatst voor het recht van God. O, dat recht van God, geliefden, dat God God is. En dat ik zomaar niet binnen kan komen. Zo. Want in het beginnende leven, dan is hij bezig om alles, ja, telkens maar weer hoog te houden. Van, ja, Heere, maar. En zo luistert hij ook. Hij luistert, word ik verklaard. Wordt er een kenmerk gepreekt waar ik geen vreemdeling van ben. Maar hij is het zo weer kwijt. Heen en weer gaat hij door het leven. Maar dat kan ook algemeen werk zijn, hoor. Want als het zaligmakend is, waar Gods lieve geest mee bezig is in het leven van zo'n bekommerde ziel, dan zal hij toch in zijn ziel een gemis in zich omdragen. En durft hij het er niet mee te wagen op weg en reis naar de eeuwigheid. Oh, dan kunnen 10 ouderlingen wel zeggen tegen elkaar, dat is toch een vrouwtje waar wat in leeft. Maar dat vrouwtje kan het er zelf niet voor houden. Die durft daar de eeuwigheid niet mee aan te doen. Zit hier vanmorgen één in ons midden. Die zegt, zo is het, dominee, zo is het. Bij alles wat ik beleefd heb en al die uitredding, ik durf er niet mee voor God te verschijnen. Waarom dan niet? Omdat God rechtvaardig is. Want als God zijn rechtvaardigheid gaat openbaren in uw leven, dan blaast hij alles weg, hoor. Durf ik daar God mee aan te doen? Christus en zijn gerechtigheid. Aangenomen door een waar geloof. Door de liefde werkende. Dat is dat bruiloftskleed. En daarom, als iemand recht behandeld wil worden en als de Heere een ziel oprecht maakt, dan wil hij ook niet anders. En ook, al is dan iemand misschien wel wat scherp tijdens een bezoek, tijdens huisbezoek, maar hij wil niet anders, dan zal hij zeggen, ach, behandel me maar eerlijk. Meneer, u moet uitgekleed worden. Ja, dat weet ik. Ik moet alles kwijt buiten Christus. Kleed me maar uit. O, als hij in die weg, in die gang gebracht wordt, dan is de meest afsnijdende prediking voor hem aangenaam. En dan zet hij daar amen op. Want hij vindt geen rust voor het hollen van zijn voet. Tegelijkertijd, dat wonder dat Gods knechten ook mogen wijzen op dat bruiloftskleed dat er hangt. Dat duur verworven is en genaaid is door de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus, die volkomen bedekking voor God, waardoor God met eerbied gesproken geen vlekje meer in zijn Jacob ziet. Waardoor God zelf opspringt van vreugde als hij dat kleed ziet. Dat geschenk des vaders. En daarom is Gods knecht ook geroepen om zo'n geroepene die zich voegt bij het koninkrijk der hemelen. Nadat hij gezegd heeft, meneer, kleed u zich uit, mevrouw, laat u zich toch uitkleden. Laat u zich toch ontdekken als een vuile, vieze, arme, naakte zondaar voor God. Die zo niet binnengelaten kan worden. Laat dat gebeuren. Want Gods knecht die zal zeggen, en dat doen we deze morgen ook in het midden van Middelharnis. U zult buitengeworpen worden. En u, er zal geen ontkomen aan zijn. O, laat u uitkleden. Want er is een kleed. Dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Christus en zijn gerechtigheid. De persoon zelf. Want dat is zo'n wonder, geliefden, dat het om de persoon gaat. Want kijk, zo'n bekommerde ziel, die ziet dat kleed wel eens hangen hoor, in de prediking van het heilig evangelie. Als dat kleed wordt aangewezen, dan wordt hij innerlijk in zijn ziel ook begeerig en verlangend gemaakt om met dat kleed bedekt te mogen worden. Maar hij kan er niet bij komen. En hij durft het niet aan te nemen. Maar daarom is dat kleed niet een kleed als zodanig, maar een persoon. En dat is die gezegende des vaders. Dat is een persoon die een ambt bekleedt. Een middelaarsambt. En die tot de zondaar komt. Die afdaalt in die diepe verlorenheid waarin de zondaar is verzonken. Die zich verenigt met de naaktheid van die zondaar. En daarom komt in de prediking van het evangelie die persoon tot zulk een ziel. En omhelst die ziel, verenigt zich met die ziel. Kijk, en als dat voor je open gaat, geliefden, dan gaat dat open in de heilsfeiten. Heb u dat met kerst niet iets van gezien? Hoe hij zich verenigt met de verlorenheid van een goddeloos, doemwaardig Adamskind. Om hem te bedekken voor het alwetend oog van God. En als God dan binnenkomt. En hij overziet de zaal. Dan overziet hij zijn eigen werk. En dan hoort hij die gezaligde zingen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.
Thank you.
Heere, zo komen wij voor uw aangezicht om uw naam te bidden. Of gij ook de stille naprediker wil zijn van dit woord. En dat wij onszelf zouden onderzoeken. En wilt gij dan werkzaamheden geven door uw Heilige Geest. Opdat wij eerlijk met onze ziel zullen omgaan. En bedek ons dan met de klederen uw zeils. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis en aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus willen. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 79. Heere, verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.